Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, vandaag gaan we weer verder met de gaven van de Heilige Geest. Vorige week heb ik het gehad over de gaven van onderscheid van geesten. En ik wilde eigenlijk gewoon de drie openbaringsgaven even bespreken in 2 weken. Dus vorige week onderscheid van geesten. Vandaag gaan we het hebben over een woord van kennis en wijsheid. Je kan 9 gaven vinden in 1 Korinthe 12. Je kan ook nog een aantal andere gaven vinden in Romeinen 12. En je kan ze eigenlijk onderverdelen in 4 groepen. Je hebt de openbaringsgaven, je hebt de krachtgaven, de vocale gaven en de diaconale gaven. Dus de openbaringsgaven zijn openbaring door de Heilige Geest over een ding, informatie of over een geest of over de toekomst. Of over hoe je ergens mee om moet gaan. Je hebt de vocale gaven, dat zijn de gaven waar je met je mond dingen doet. Dus zoals onderwijs geven, tongentaal, klanktaal, dat soort dingen, profetie. En je hebt de diaconale gaven, de gaven van dienstbetoon, barmhartigheid, leiding geven. En wat zei ik nog? Oh, je hebt ook nog de krachtgaven. De gaven van genezingen. De gaven van de krachtengaven, werking der krachten. Nou, en zo heb je meerdere groepen gaven. Ja, als je kijkt in de Bijbel, dan kan je er in 1 Korinthe 12, 9 vinden. In Romeinen 8 vind je er ook nog, geloof ik, 8. Dus, maar goed, sommige zijn overlappend. Sommigen denken dat er maar 9 zijn. Anderen denken dat er 15 zijn. Hoe dan ook, er zijn een heleboel. En in andere podcasts over de gaven leg ik hier nog veel meer over uit. Maar vandaag dus de gaven van woord van wijsheid en woord van kennis. Ik ga het hebben over wat is het verschil tussen deze twee. Hoe zie je ze in de Bijbel terugkomen? En wat heb jij er ook vandaag de dag aan en hoe moet jij ermee omgaan? En het is belangrijk, vorige week heb ik het ook al uitgelegd, maar de gave van onderscheid van geesten laat zien welke geest ergens achter zit. Welke geest functioneert in een bepaalde situatie of in een bepaald gedrag. Terwijl een woord van kennis geeft gewoon informatie over het heden of het verleden. En een woord van wijsheid geeft een toepassing over hoe je ergens mee om moet gaan. Kijk, een woord van kennis laat iets zien, openbaart op een bovennatuurlijke manier. Openbaart het een gebeurtenis die in het natuurlijke gebeurt of is gebeurd. Terwijl een woord van wijsheid geeft meer een toepassing met hoe moet je nou op een wijze manier mee omgaan. En de gave van onderscheid van geesten laat zien welke geest ergens achter zit. En een profetie, de gave van profetie is toekomstgericht, is veel meer openbaring over wat er staat te gebeuren. Daarom zit het ook dicht tegen woord van kennis aan. Maar een woord van kennis is dus heden en verleden, terwijl een profetie is toekomst. Is kennis over een bepaalde toekomst. Nou, het is natuurlijk een bovennatuurlijke openbaring. Hè? Dus die woord van kennis is een bovennatuurlijke openbaring over een natuurlijke gebeurtenis. Iets wat in het natuurlijke is gebeurd. Soms kan je ook wel een woord van kennis hebben over wat er bijvoorbeeld in het geestelijke is gebeurd. Wat misschien niet aan de oppervlakte is, maar waarvan je ziet van oké, dit is in de hemelse gewesten, is er toen dit en dit en zus en zo gebeurd. Maar de essentie is, iemand kon het normaal gesproken niet weten. Daarom zijn alle gaven van de Heilige Geest zijn ook bovennatuurlijk. Zijn niet natuurlijk, maar bovennatuurlijk. Nou, een aantal Bijbelse voorbeelden van zo'n woord van kennis is bijvoorbeeld, volgens mij heb ik hem vorige week ook genoemd, maar bijvoorbeeld in Handelingen 5, als Ananias en Safira een deel van de opbrengst van hun vastgoedverkoop naar de apostelen gaan brengen. En Petrus weet, krijgt een woord van kennis, en hij weet dat het geld wat zij komen brengen is niet de volledige opbrengst van de verkoop. Ook al doen ze wel alsof het de volledige opbrengst is van de verkoop. En dan roept hij ze er tussenuit. Of dan, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dan spreekt hij ze erop aan. En dan zegt hij, waarom lieg je tegen de Heilige Geest? En misschien ken je het verhaal wel, ze sterven allebei ter plekke. Maar goed, hij kreeg een woord van kennis. Bijvoorbeeld de profeet Nathan, die kreeg een woord van kennis over het vreemdgaan van David met Batseba. En dan komt hij eerst met een verhaal bij hem. En dan heeft hij dat verhaal over dat schaapje wat weggehaald wordt bij die arme man, zodat een rijke man die hem te eten kan geven aan anderen. En dan wordt David woest en boos. En dan zegt hij, die man die moet het bekopen met zijn leven volgens mij en alles terugbetalen in 5-voud. En dan zegt Nathan, die man bent u, want u bent vreemd gegaan met Batseba. Die profeet Nathan had een bovennatuurlijke woord van kennis, een openbaring over wat David had gedaan met Batseba. En ook bijvoorbeeld Gehazi, de knecht van Elisa, die achter Naaman aangaat en hem toch dat geld vraagt. Dus Naaman was genezen, wilde geld geven aan Elisa. Elisa zei, ik hoef je geld niet, ga heen in vrede. Gehazi gaat hem achterna en die zegt dan tegen Naaman, mijn heer heeft zich toch bedacht, dus mag ik toch dat geld, maar hij wil dat voor zichzelf bewaren. En dan komt hij terug en dan zegt Elisa, waar ben je geweest? Waar kom je vandaan? En dan zegt Gehazi, niks hoor, er is niks aan de hand. En dan zegt Elisa, wist u niet, u weet toch dat mijn geest is met u meegegaan. Dus Elisa had een woord van kennis. In de geest zag hij wat er zich in het natuurlijk had afgespeeld tussen Gehazi en Naaman en wat Gehazi had gedaan. Nou, Gehazi kreeg dezelfde ziekte waar Naaman van genezen was, liep slecht met hem af. Dus dat zijn Bijbelse voorbeelden hoe je een woord van kennis ziet functioneren. Bijbelse voorbeelden voor hoe een woord van wijsheid functioneert is bijvoorbeeld, en volgens mij heb ik die vorige week ook genoemd, is koning Salomo met de twee moeders uit 1 Koningen 3 die bij hem komen met de ruzie over wie de moeder is van het kind of van wie het kind is. Ze hebben twee moeders en één kind en ze claimen allebei de moeder te zijn. En Salomo die weet niet wat hij moet doen. Maar die krijgt een woord van wijsheid. Hij stond ook bekend om zijn wijsheid. En hij zegt, laten we die baby doormidden snijden. En jullie krijgen allebei een helft. En dan zegt een van die moeders, nou geef het kind dan maar aan haar. Dan zal het in ieder geval leven. En zo wist Salomo wie de echte moeder was. Want de echte moeder zou er alles aan doen om het kind te laten leven. Salomo kreeg een woord van wijsheid hoe om te gaan in deze situatie met twee moeders die allebei claimen dat hetzelfde kind van hen alleen is. Nou, bijvoorbeeld Jezus in Johannes 8 met de overspelige vrouw kreeg ook een woord van wijsheid over hoe hij daarmee om moest gaan. Of hij bezat in ieder geval bovennatuurlijke wijsheid om daarmee om te gaan. Want het is een moeilijke situatie. Want aan de ene kant was er een vrouw die was vreemd gegaan en ze verdiende de doodstraf. En aan de andere kant wilde Jezus haar natuurlijk genade tonen. Dus wat moet je doen? Jezus zei, wie zonder zonde is, werpen de eerste stenen en iedereen droop af. Was een woord van wijsheid hoe om te gaan in deze situatie. Nou, een laatste voorbeeld van een woord van wijsheid zie je in Handelingen 15. Als er een grote discussie gaande is in de Nieuwtestamentische kerk, de eerste kerk, de Handelingenkerk, over welke dingen de heidenen zouden moeten doen. Als het gaat om de wet van Mozes. Joden hielden zich aan deze wet, ook bekeerde Joden. Wedergeboren Joden hielden zich ook aan deze wet. Maar er kwamen ook heidenen tot geloof. Nou, werd echt een punt van discussie, je ziet het door heel Handelingen heen. En ook Paulus spreekt erover in Galaten, hoe die discussie de eerste kerk ook als het ware onder druk zette. En uiteindelijk besluit Paulus met Barnabas af te reizen naar Jeruzalem, naar de andere apostelen. En zij pleegden daar overleg. En uiteindelijk komen ze erop uit dat de heidenen zich aan 3 of 4 dingen moesten houden. Dingen zoals het niet eten van afgodenoffers, het niet slapen met prostituees. Dingen die in de wet van Mozes vastgelegd waren. Die ze dan toepasten op de heidenen. Waarvan ze zeiden, en je kan het nalezen in Handelingen 15. Zij zeggen dus, het heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht om het volgende aan u mee te delen. Met andere woorden, ze hebben erover gebeden. En ze kregen wijsheid, bovennatuurlijke wijsheid, in deze discussie hoe ze hiermee om moesten gaan. Nou, nogmaals, een woord van kennis geeft informatie. Een woord van kennis openbaart feiten. Maar een woord van wijsheid geeft toepassing. Het openbaart daadwerkelijk oplossingen. Dus een woord van wijsheid gaat eigenlijk vaak voorafgaand aan het gebed. Wat moet ik doen? Wat moeten we doen? Hoe moeten we hiermee omgaan? Etcetera, etcetera. En daarom zegt Jacobus, ook in Jacobus 1, kom je wijsheid tekort, bid erom en je zult het ontvangen. Geloof dat je deze wijsheid zult ontvangen als je erom bidt. Nou, een paar verschillen tussen een woord van kennis en een woord van wijsheid is een woord van kennis openbaart feiten en een woord van wijsheid openbaart oplossingen. Een woord van kennis gaat over het verleden of het heden. Terwijl een woord van wijsheid gaat over de toekomst of een handeling op dit moment. Een woord van kennis geeft informatie en een woord van wijsheid geeft toepassing of strategie. Nou, een woord van kennis laat zien wat er aan de hand is, maar een woord van wijsheid laat zien wat je moet doen in die situatie. En daarom zie je ook dat een woord van kennis en wijsheid ook heel vaak samenwerken. Je ziet zo'n voorbeeld bijvoorbeeld in Handelingen 10. Als Petrus het visioen krijgt met al die onreine dieren die hij dan moet slachten en eten. Dat is een beetje een opmaat naar het moment dat Petrus ontdekt dat hij naar de heidenen gezonden wordt om ook hen het evangelie te prediken. Iets wat in zijn idee totaal niet mogelijk was. In zijn beleving was, dat is wel mooi, want in zijn beleving was het evangelie alleen voor de Joden. Terwijl Jezus zo vaak had gezegd, er zijn ook nog andere schapen die ik moet bereiken. Maar tot dan toe hadden hun de openbaring niet dat ook de heidenen bereikt moesten worden met het evangelie. En dan in Handelingen 10 krijgt hij dat visioen. En dan na dat visioen, met die onreine dieren, krijgt hij een woord van kennis en een woord van wijsheid in één. En dat zie je in Handelingen 10 vers 19. Daar staat, terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, drie mannen zoeken u. Ze stonden zelfs al aan de deur te bellen. Ze stonden al bij de poort. Dus hij kreeg een woord van kennis dat er drie mannen waren die hem zochten. Vers 19b. En dan zegt vers 20, sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. Je ziet hier een woord van kennis en een woord van wijsheid. Ten eerste krijgt Petrus de openbaring dat er drie mannen voor zijn deur staan. En in de tweede plaats krijgt hij een woord van wijsheid om op te staan en met hem mee te gaan en te reizen. En niet te twijfelen is belangrijk. Dus in de eerste plaats krijgt hij een woord van kennis. En in de tweede plaats krijgt hij een woord van wijsheid over hoe hij daar mee om moet gaan. Je kan dus kennis krijgen, een woord van kennis over een bepaalde gebeurtenis. Maar dat betekent ook niet meteen dat je weet hoe je ermee om moet gaan. En dat is best wel belangrijk. Je ziet in Handelingen 20 bijvoorbeeld ook. Dan is Paulus bij Filippus en zijn vier dochters die profetessen zijn. En dan komt de profeet Agabus. En die profeteert dat als Paulus naar Jeruzalem zal gaan, dat hij gevangen zal genomen worden. Dat is even hoe een profetie dan functioneert. Maar voor dit verhaal pakken we hem even als een woord van kennis. Ook al begrijp je dat het dus een profetie is. En wat gebeurde? De discipelen eromheen, die zeggen, oh Paulus, dan moet je niet naar Jeruzalem gaan. Maar Paulus zegt, nee, dit is nou eenmaal mijn lot. Ik ga daar naartoe. En als dit is wat er gebeuren zal, dan is dit in de wil van God, dan zal dat ook gebeuren. Dus ze kregen een woord van kennis, CQ, profetie, over wat er ging gebeuren. Alleen de andere mensen die daarbij waren, die hadden nog geen woord van wijsheid gekregen over hoe hij ermee om moest gaan. Dus daarom is het ook belangrijk dat als je een woord van kennis ontvangt over een situatie, dat je dan ook vraagt aan de Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Soms moet je er gewoon over zwijgen. Soms moet je er gewoon niks over zeggen. Soms moet je er misschien iets mee. Of soms is het gewoon puur ter informatie, zodat jij weet wat er speelt. Maar hoef je er op dat moment zelf niks mee. Bijvoorbeeld toen wij wisten van die roeping om de kerk te gaan starten in Leerdam, waar we nu druk mee bezig zijn. Toen kreeg ik een zorg van, Heer, dan staan we daar straks, Lien en ik met z'n tweeën, wat moeten we daar gaan doen? En ik kan het helemaal niet aan als we daar met z'n tweeën naartoe moeten. We hebben gewoon mensen nodig. En ik kreeg een bepaalde zorg gewoon daarover. En toen kwam er zo'n vrede in mijn hart om gewoon te gaan bidden, gewoon voorbeden te gaan doen, dat er mensen mee zouden gaan met ons. En toen hadden we ook het geloof om daarna een informatieavond te starten, een visieavond. En mensen daar gewoon vrijblijvend bij uit te nodigen. Zodat ze zelf konden nadenken en bidden of ze wel of niet zouden meegaan. Maar we gingen daarvoor bidden. En ik kreeg een woord van kennis dat twee van onze goede vrienden, dat die mee zouden gaan. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat gaf mij op dat moment heel veel vrede en heel veel blijdschap. Want ik werk graag samen met hen. En ik wist, als die meegaan, weet je, dat wordt sowieso leuk. En gewoon goed om met elkaar op te trekken. Alleen, het was niet wijs geweest als ik hem had gebeld, mijn vriend Aaron, en ik had gezegd, hey, jij gaat mee, weet je wel, naar Leerdam. Hoe had dat op hem overgekomen, weet je wel? Dat kan super manipulatief zijn. En zeker als je, de Bijbel zegt, ons profeteren is beperkt, wij kennen slechts ten dele. Als ik het niet bij het juiste eind had, wat een schade je daarmee aanricht. Dus in plaats daarvan hield ik het voor mezelf en was het voor mij een hoop en houvast van, hey, er gaan mensen mee. En Heer, ik ga bidden dat u het ook aan hen openbaart. En 4, 5, 6 weken later kregen hun de openbaring. En toen belden ze ons en toen zeiden ze, we gaan mee. Toen zei ik, prijs de Heer, ik wist het al. Maar dat is hoe een woord van kennis dus functioneert of kan functioneren. Maar dat je ook de juiste wijsheid erbij hebt. Nou, hoe pas je het nou toe in het dagelijkse leven? Kijk, een woord van kennis openbaart iets wat er speelt. Een woord van wijsheid geeft een oplossing in die situatie, of een toepassing in die situatie, een strategie over wat je moet doen. Nogmaals, als je bijvoorbeeld ministrygebed doet, niet alle woorden van kennis moet je ook direct delen. Kijk, Jezus die kreeg een woord van kennis over de vrouw bij de waterput in Johannes 4. En hij zei, de man met wie u nu leeft is niet uw man. En u heeft al 5 andere mannen gehad. Jezus had een woord van kennis over deze vrouw. En hij had zoveel compassie en zoveel genade in zijn ogen, in zijn handel, in zijn wandel, dat deze vrouw wist van, oké, deze man is een profeet, want hij weet iets wat hij niet had kunnen weten. En uiteindelijk komt die vrouw natuurlijk tot geloof. Nou, dit zijn voorbeelden die in de ministry, waar je wel een beetje mee voorzichtig moet zijn. Dus je hoeft ook niet altijd op te draven en te zeggen, joh, zo spreekt de Heer, bladibladibla. Je moet soms een woord van kennis gewoon of voor jezelf houden, of in een vragende setting stellen. Ik heb bijvoorbeeld een keer meegemaakt in de ministry dat ik aan het bidden was voor een echtpaar. En de Heer zei tegen mij, bid voor haar benen. En ik had echt geen idee. Maar ik had zo'n geloof van dit is wat de Heer wil doen, dat ik gewoon de vrijmoedigheid had om te vragen of ik mocht bidden voor haar benen. Ik vroeg niet waarom. En ik vroeg ook niet waar ik voor ging bidden. Ik had gewoon een woord van kennis. Er is iets met haar benen, daar moet ik voor bidden. Dus zij zegt, ja, bid maar gewoon. Dus ik ben gewoon gaan bidden. En ik weet niet meer precies, maar ik kreeg gewoon geloof om te bidden voor kracht in haar benen, et cetera, et cetera. 3 weken later hoorde ik, deze vrouw had een slechte doorbloeding in haar benen, waardoor ze geen kracht had in haar benen en waardoor ze heel moeilijk kon lopen. En die dag, dat moment dat we voor haar baden, kwam die kracht terug en is ook nooit meer weggegaan. Dus heeft geen last meer gehad van die slechte doorbloeding. Dat is hoe een woord van kennis kan helpen, bijvoorbeeld in ministriegebed, in het bidden voor mensen, om tot doorbraak te komen. Het thema was helemaal niet genezing die dag. Het ging heel ergens anders over, maar dit woord van kennis kwam toch. En dan bid je daarvoor en dan zie je dat de Heer gewoon wonderbaarlijk wil genezen. Een voorbeeld van een woord van wijsheid is dat ik een keer met een meisje aan het bidden was, samen met een aantal anderen. Een meisje had bevrijding nodig. Maar we kwamen er gewoon niet doorheen. Het werd gewoon niet duidelijk wat er was of wat er aan de hand was. En toen kreeg ik eerst een woord van kennis over dat er een soort wachter was die haar tegenhield. Dat is misschien een beetje een ander thema, maar er was een demonische wacht die haar gevangen hield. En die echt als een soort... hij stond voor een open gevangenisdeur. Dus ze konden wel uit, maar hij stond ervoor, waardoor ze geïntimideerd was. Dat was het woord van kennis. En toen zei ik, heer, wat moeten we dan nu doen? En toen kreeg het idee, laat haar vanuit die gevangenis gewoon rennen. Gewoon fysiek, in het natuurlijke. Dus we hebben haar in de hoek van een kamer gezet. En we hebben haar laten rennen. Dat duurde eventjes voordat ze dat durfde. Maar toen ze helemaal die stap zette en wegrende, toen ineens brak die bevrijding door en werd ze bevrijd van die demonische machten. Nou, dat is hoe in ministrygebed een woord van kennis je enorm kan helpen. En een woord van wijsheid om gewoon doorbraak te ervaren. Voor evangelisatie geldt precies hetzelfde. Ik heb een keer een jongetje gezien. Of ik zeg een jongetje, maar dat was een gast van 15 of zo. En we waren aan het evangeliseren en ik kreeg een woord van kennis dat zijn ouders nooit aanwezig waren. Zowel niet fysiek als mentaal. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, joh, jouw ouders die zijn misschien nooit aanwezig, maar Jezus wil altijd aanwezig zijn in je leven. En hij brak direct. Het was echt, ik heb nog nooit zo snel iemand tot geloof zien komen. Hij kwam binnen 3 minuten tot geloof. We konden voor hem bidden en hij werd vervuld met de Heilige Geest en met blijdschap. Dat is hoe een woord van kennis inzicht kan geven. Ook om iemand anders gewoon hoop te geven. Ook om iemand anders te laten zien van, hey, God houdt van je, hij kijkt naar je en hij wil met jou optrekken. Ik heb nog wel een voorbeeld voor een woord van wijsheid, maar dat is niet zo heel relevant misschien. Nou, kijk, een woord van wijsheid kan je ook strategie geven voor het moment zelf. Dus of het nou gaat over familie, over je bedrijf, over je werk, over je omgang met vrienden, familie of anderen. Je kan altijd vragen om kennis en om wijsheid. Want soms moet je iets weten wat je nog niet wist. En soms moet je wijsheid hebben over iets wat je al weet. En als je dat doet, als je vraagt aan de Heer, van Heer, geef mij inzicht en wijsheid, geef mij openbaring over deze situatie, dan wil hij je dat absoluut altijd geven. Net als die verhalen die ik net noemde, die kunnen ook gewoon in het natuurlijke, gewoon simpelweg gebeuren. In de omgang die je hebt met andere mensen of situaties waar je mee te maken hebt. Ik weet van een heleboel bedrijfseigenaren, ondernemers, die gewoon klem lopen en die vroegen aan de Heer van wat moet ik doen? En ze kregen gewoon bijna een blauwdruk, een stappenplan van doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. En boom, hun bedrijf ging weer in de lift. Ik weet van mensen die op hun werk struggelden met andere collega's of met projecten en ze vroegen de Heer wat moet ik doen? En ze kregen gewoon bijna een uitgeschreven blaadje van de dingen die ze wel moesten doen en de dingen die ze niet moesten doen. Jacobus 1, als iemand wijsheid nodig heeft, als iemand wijsheid tekort komt, bid erom en je zult het ontvangen. Soms heb je informatie nodig over iets wat je nog niet wist. En soms heb je wijsheid nodig over iets wat je al weet. Maar de Heer wil het je absoluut openbaren tot wat nuttig is voor de ander en ook voor jouw eigen leven en voor je bediening. Heel veel zegen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.